Dan zal ik nu gelijk verder gaan met de schriftlezing. Peter was van plan om het zelf te doen, maar ik dacht met zijn stem, ik zal hem een beetje ontzien. En Matteüs 22, daar is de schriftlezing uit, Matteüs 22, vers 15 tot 22. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden zij hoe zij hem op zijn woorden konden vangen. En zij stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen en zeiden: Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei: Huichelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En zij brachten hem een penning. En hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift? Zij zeiden tegen hem: Van de keizer. Toen zei hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij verlieten hem en gingen weg.
Dankdag voor gewas en arbeid. Als je de preekbrief hebt gelezen, dan begint mijn preek met post-covid-dankdag. Maar dan wel met een paar vraagtekentjes erachter. Want de covid neemt inmiddels weer toe, heb ik begrepen. Dus nou, wat is post-covid? Maar we leven in een gekke tijd. Jullie worden net als ik overspoeld door allerlei berichten waar je eigenlijk niet zo goed raad mee weet misschien. We hebben jaren gedankt voor welvaart in het land. Maar nu blijkt opeens dat Groningen verzakt. Dat de energieprijzen torenhoog gaan worden. Dat heel veel boeren gedwongen moeten stoppen omdat het milieu dat vraagt. En dat de mensen die bijvoorbeeld kassen gebruiken om allerlei producten te maken, die zitten ook met een probleem. Want het voedsel dat geproduceerd wordt gewoon veel te duur door de gasrekening en dergelijke. Dus we zitten met een hele gek en heel gek dilemma. En als zou je danken voor al het goede wat hier gebeurt, is het natuurlijk toch altijd weer een dank waarbij je ook weer kijkt naar van ja, maar de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Danken die met ons mee of kijken die ons aan met zo'n gezicht van ja, vanuit jouw positie kan dat misschien, maar omdat ik toevallig Alvarez van achter heet, ben ik gepakt op mijn toeslagen. Terwijl de ander die de Jong van achter heet, dat niet had. Ja, en dan heb je natuurlijk nog de discussie over vaccineren of niet. Dat scheidt ons zelfs in de gemeente. Want mensen, de een die zegt van iedereen moet zich laten vaccineren. Anders kan ik niet naar de kerk. En de ander die zegt juist van ja, maar er moet geen dwang zijn, anders kan ik niet naar de kerk. Dat zijn mensen die hun lidmaatschap opgeven omdat de ene keuze of de andere keuze wordt gemaakt. Nou, kortom, je zit daartussen en je mag rustig weten dat ik een klein beetje met Jezus kan meevoelen. Misschien is dat ook wel de reden dat ik deze tekst heb gekozen. Dat je namelijk, ik heb wel eens het gevoel, en misschien is dat alleen maar bij mezelf, ik kijk de mensen thuis in hier maar even aan, dat als ik ergens in zo'n discussie zit van wat doen we nou wel in de kerk? Gaan we nou wel corona-app checken of check-appen, weet ik veel hoe dat heet. Of gaan we dat nou niet doen? Dat ik als voorganger een beetje word aangekeken als ik A zeg, vindt B het niet oké? En als ik B zeg, vindt A het niet oké? En als ik tegen beide zeg van ja, luister, ik weet het ook niet, maar doe gewoon wat je denkt dat de dienst aan God is. Dat ze dan het gevoel hebben van nou stuur je ons helemaal het bos in. Wat is dan de dienst aan God? Nou ja, je kunt je voorstellen dat ik dan een tijd lang ook probeer me weg te vinden. Ik kom er gewoon niet uit. Totdat ik Matteüs 22 las. Toen dacht ik, hé, wij zijn helemaal niet de eerste die op dit punt met onze dankbaarheid worstelen en met onze relatie met elkaar en met onze relatie met God. Want wat gebeurt er in Matteüs 22? Daar komen de fariseeën en de Herodianen, die komen bij Jezus. Nou weten wij, en we gaan ervan uit, omdat Jezus hen meteen huichelaars noemt, dat Jezus dat ook weet. Wij weten uit de ensenering van Matthäus dat deze mensen, de Farizeeën, de Herodianen, dat die komen om Jezus te pakken op zijn woorden. Nou, dan moet je je voorstellen dat er een gemeentelid bij mij komt en die zegt van ja, maar ik ben voor het checken van de corona-app of een corona-check voordat je de kerk in mag. En dat hij dan gaat wachten of hij op het antwoord wat ik geef, dat hij me daarop later kan pakken. Weet je wel, zo'n soort gevoel krijg je dan. Maar goed, eerst maar eens even, wie zijn nou die Farizeeën en die Herodianen? Want dat zegt Matthäus natuurlijk niet voor niks, dat die twee met z'n tweeën komen. Maar de Farizeeën, dat zijn de mensen die bekend staan als de mensen die zeggen van, je kent de wet niet. Dus de Farizeeën, dat zijn de mensen die de wet kennen. En de wet, die komen we zo meteen nog tegen. Maar in dit geval wil ik zeggen van de wet verplicht hen om het niet met de Herodianen eens te zijn. Wie zijn de Herodianen? De Herodianen, dat zijn de aanhangers van koning Herodes. En koning Herodes, dat was een vazal van de keizer in Rome. Die had er alle belang bij om de keizer in Rome tevreden te houden en zijn hele welvaart, zijn hele macht, ook de economische status van het land Canaan, het land Israël, waar Israël woonde, ook de status van Jeruzalem, was voor een belangrijk deel afhankelijk van de collaboratie van koning Herodes met de keizer in Rome. Dus heel veel vrede in Jeruzalem, waar zoveel om gebeden wordt in de Bijbel, Jeruzalem, stad van vrede, was in de tijd van Jezus afhankelijk van Herodes. Die heulde, volgens de Farizeeën althans, met Rome. Dus zie het je voor je. Je hebt de Farizeeën en je hebt de collaborateurs. Laten we zeggen de zeer strenge dominees en de NSB'ers. Zo ongeveer. Een beetje die verhouding. En die komen samen bij Jezus. Nou wordt er in de commentaren wel gezegd dat die dus een soort monsterverbond hadden gemaakt om Jezus ten val te brengen. Dat weet ik niet. Dat is de interpretatie die Matthäus achteraf geeft. Maar het kan heel goed zijn dat de Farizeeën en de Herodianen met elkaar een conflict hadden. En dat conflict, dat leggen ze aan Jezus voor. En het gebruiken de Farizeeën weliswaar, de Herodianen niet, maar de Farizeeën wel, om Jezus te laten struikelen. Dat weten we uit de inleiding. Wat is het conflict wat ze hebben, die Farizeeën en die Herodianen? De Farizeeën zeggen dat je de keizer geen belasting mag betalen. Want er is maar één Heer, Deuteronomium 6, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Dus met andere woorden, een keizer in Rome belasting betalen, dat gaat tegen de godsdienst in. Dat is een vreemde keizer, een vreemde mogendheid dienen, die bovendien ook nog eens een keer, en daar komen we zo meteen nog op, zichzelf God vindt. Dat vinden de Farizeeën. De Herodianen aan de andere kant, die zeggen, nee, wij moeten natuurlijk wel belasting betalen, want wij zijn economisch, maatschappelijk, internationaal afhankelijk van, en we moeten zorgen dat wij de overheid respecteren. Werd in de Tweede Wereldoorlog ook gezegd door een aantal christenen. We moeten de overheid respecteren. Ja, want die is over ons gesteld door God. Dus met andere woorden, wij moeten de keizer wel belasting betalen. En de vrede in Jeruzalem is ermee gediend dat wij de keizer belasting betalen. Want als we dat niet doen, dan komt die keizer de vrede in Jeruzalem verknallen. Wat dus ook gebeurd is in 70 na Christus. Dus die twee, allebei Joodse partijen, hebben een conflict en die komen bij Jezus. En van de Farizeeën weten we dat ze dat dilemma gaan voorleggen om Jezus te tackelen. Dus, ze beginnen met stroop smeren. Dan denk ik altijd wel, dan moet je altijd uitkijken. Als mensen stroop gaan smeren, goede meester, wij weten dat u van God gezonden bent en dat u niemand naar de mond spreekt en noem het verder. Als je zo een verhaal begint, dan dat moet je bij mij niet doen, want dan denk ik ook meteen van, wat moet je van me? Dat is, ja, dat heb ik wel eens een keer. Als je dan een preek hebt gehouden en dan zegt iemand wat, oh Peter, dat was een hele goede preek. Dan denk ik altijd bij mezelf, wat heb ik nou niet gezegd of wat heb ik verkeerd gedaan? Weet je wel? Maar zo beginnen ze wel. Ja, wij weten dat u niemand naar de mond praat. Wij weten dat u van God gezonden bent, enzovoort, enzovoort. Hebben wij een dilemma. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? Dat vragen ze. Natuurlijk, ik hoef het dilemma hier niet uit te leggen meer. Als hij zegt, ja, het is geoorloofd, je moet zelfs. Maar geoorloofd vragen ze dan, hè? Ja, je moet. Dan applaudisseren de Herodianen. Maar dan heeft hij heel veel Joden tegen zich. De Farizeeën in kluis. Zegt hij, nee, dat moet je niet doen. Dan heeft hij de Farizeeën, de Joden op de hand. Maar heeft hij een probleem met Rome. Nou, dat is het dilemma. Dus wat Jezus ook zegt, dat gaat niet goed hier. Zo is de setting. Ik zeg nu al dat Jezus geen antwoord gaat geven op dat dilemma. Dat gaat hij niet doen. Maar hij doet iets heel anders en daar wil ik jullie mee naartoe nemen. Hij zegt namelijk, toon, Jezus is ontzettend scherp in zijn woorden. Toon mij een denari. Daar hebben we een plaatje van de denari. Kunnen de mensen thuis het ook zien? De denari nu? Ja, oké. Dit is een denari. En je moet je voorstellen, in het hele Romeinse Rijk was elke inwoner verplicht om elk jaar 1 denari te betalen als belasting voor de keizer. Nou, dit muntje is nu 750 euro waard. Dat komt omdat het antiek is. In die tijd was het niet veel. Het was nog geen halve euro. Dus het was echt, het stelde niet veel voor. Maar ik wil je eerst even wat leren over die denari. Want ik heb de tekst erbij gezet. Dit is de denari uit de tijd van Jezus. Ja, tot, als ik het goed zeg, 34 na Christus. Toen kwam er een andere keizer. Op de kopkant van de denari, daar staat het volgende. Augustus, ti, Caesar, divi, avke. Dat staat er. Ja, meer kan er gewoon niet op, dus dat is het dan. Maar dat betekent, ik had het eerst verkeerd. Ik dacht dat je bij avke moest beginnen, maar dat is helemaal niet zo. Je moet aan de andere kant beginnen. Het ligt er maar net aan hoe je het leest, hè? Maar zo moet het. Augustus, Tiberius, ti, T-I, afkorting van Tiberius. Augustus Tiberius, keizer, zoon van, de F aan het eind, dat is zoon, filius. Auge, dat is Augustus zijn vader, dat was keizer Augustus. En Divi is goddelijk. Dus er staat letterlijk Augustus Tiberius, keizer, zoon van de goddelijke Augustus. Dat staat op de kopse kant. Op de denari van keizer Augustus stond zelfs dat hij de zoon van God was. Maar goed, dat heeft Tiberius niet meer gedaan. Tiberius heeft gezegd, nee, mijn vader was de zoon van God en ik er niet. Dus dat zit aan de kopse kant met het hoofd van keizer Tiberius erop. En aan de muntkant, dus voor jullie rechts, daar staat Pontif Maxim. En dat is een afkorting van Pontifex Maximus. Enig idee wat een pontifex is? Nee? Jongens, de paus in Rome wordt pontifex Maximus genoemd. Harry? Ja, precies, ja. Leest niemand Asterix en Obelix. Ja, pontifex is een hoge priester. De hoge priester. Pontifex is een hoge priester en Maximus is de allerhoogste hoge priester. Dus met andere woorden, dit muntje, dat straalt uit dat de keizer van Rome, in dit geval Tiberius, nou, hij noemt zichzelf dan nog geen zoon van God, maar hij zegt wel, ik ben de zoon van God. Dat zegt hij wel. Maar hij vindt zichzelf wel de Pontifex Maximus, dus de allerhoogste hoge priester. Dus hij zegt zichzelf wel heel dicht bij God. Moet je voorstellen. Volgens mij weten jullie allemaal dat in de 10 woorden het tweede woord is, gij zult u geen gesneden beeld maken. Toch? Dat weten jullie, hè? Ja, vaak is het vaak genoeg gehoord. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Nou was het zo dat in het Israël, in de tijd van Jezus, het hele Romeinse Rijk deze munten moest voeren. Dus in Griekenland, Turkije, waar je ook maar kwam, Italië, Spanje, Gallië, dus ook bij Asterix, mochten ze geen eigen munten hebben, ze moesten allemaal de Romeinse munt hebben. Behalve in Israël. Want de Israëlische, de Joodse leiders hadden zo'n stennis gemaakt dat ze geen kop van de keizer als betaalmiddel wilden hebben. Vanwege het feit dat je je geen gesneden beeld mag maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel is, et cetera, et cetera. Dus zij mochten, vonden de Joodse leiders, deze munten niet hebben. En ze hebben zo'n stennis gemaakt dat ze een eigen munt mochten voeren. Als enige volk in het hele Romeinse Rijk. Daar stond dus ook de kop van de keizer niet op, maar de zevenarmige kandelaar. De shekel heette dat ding. Ja? Dus deze munten, die werden door de Joodse overheid verafschuwd. En je kunt je ook voorstellen waarom. Er staat namelijk op Augustus Tiberius, zoon van de goddelijke keizer Caesar. Keizer Augustus. Nou, dan denk je, dat moet je helemaal niet hebben. Zo'n vergoddelijking van het hier en nu. Zo'n vergoddelijking van de aardse macht. Dat moet je helemaal niet willen. Ja? En zeker niet als de goede man zich ook nog eens een keer Pontifex Maximus noemt. Wat houdt hij in zijn hoofd om zichzelf op aarde op de plek van God te zetten? Dus in Israël was het een gruwel om deze munt te moeten betalen als belasting aan de keizer. Wat doet Jezus? Stel je voor, daar staan de fariseeën, daar staan de Herodianen, hier staat Jezus. En hij zegt tegen ze, toon mij een denari. Dat zegt hij, zo'n belastingmunt. En tot stomme verbazing van alle omstanders trekt iemand uit zijn broekzak een denari en die toont hij aan Jezus. Toon mij. Dus hij zegt niet, geef mij. Hij wil hem helemaal niet vast hebben. Hij wil hem helemaal niet vasthouden. Die hele denari wil hij niet hebben. Toon mij. Het is natuurlijk van de pot gerukt dat een Jood uit zijn broekzak deze munt naar voren haalt. Dus ze hebben het waarschijnlijk gewoon niet doorgehad. Ze hebben gewoon bij zichzelf al even een portemonnee trekken. Nou, hier. Oh. Ja. Nou zit ik dus met een probleem. Voel je hem? Nou zit ik met een probleem. Ik had die munt helemaal niet mogen hebben. In een andere evangelie, want hier kun je nog zeggen, het waren de Herodianen die het deden. Dat is flauw, dat zijn ook Joden. Dus dat is flauw. Maar in een andere evangelie waren het alleen maar de fariseeën. Dat is helemaal raar. Omdat die namelijk zeiden dat je geen belasting moest betalen. Snap je? Toon mij zo'n munt. En een van hen heeft dus die denari op zijn hand liggen. Jezus gaat ook niet vertellen wat erop staat. Hij zegt, wiens beeldenaar een opschrift draagt die munt. Jezus doet net of zijn neus bloedt. Hij laat ze echt nog naar die munt kijken. En die zegt van, ja, de opschrift en de beeldenaar is van de keizer. Dus met andere woorden, hij trekt ze zo over de streep van de overtreding van het tweede gebod. Dat ze echt helemaal voor gaas gaan. Maar hij doet er iets geweldigs mee. Hij zegt namelijk, en dat, daar ging het vanmorgen in de kinderdienst ging het daarover. Als jouw naam ergens opstaat, van wie is het dan? Nou, dan heb je dus een rekenschriftje, daar staat je naam op, dan is het mijn rekenschriftje. Dan moet je mijn rekenschriftje niet aan mijn buurman geven, want dat is mijn rekenschriftje. En als op mijn fiets mijn naam, ja, je zet je naam niet op een fiets, maar als op een fiets mijn naam staat, dan is dat mijn fiets. Dan moet je, hè? Nou oké, wiens naam staat hierop? Nou, die staat erop, dat is Augustus Tiberius, keizer, zoon van de goddelijke Augustus. Nou, zegt Jezus, als die dan van Augustus is, van Tiberius is, geef hem dan ook aan Tiberius. Jij mag hem toch niet hebben. Wat heb je er aan? Het is voor jou gewoon schroot. Laat de wereld leven van zijn eigen schroot, jongen. Kom op. Je mag het niet eens hebben tegenover de eeuwige. Als de eeuwige dit zou zien, dat zou door je hand branden. Dat wil je helemaal niet hebben. Geef het toch aan de keizer als hij zijn eigen schroot wil hebben. Yo, laat hij er zelf van leven. Maar Jezus zegt er achteraan, maar geef aan God wat van God is. Nou, voor jullie is het, wat bedoelt Jezus nou? Ik ga even een snoepje pakken. Wat bedoelt Jezus nou? Weet iemand het? Nee, jongens? Niemand? Hij schiep de mens naar zijn beeld. Jezus vraagt, wiens beeld en opschrift staat hierop? Geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Wiens beeld en opschrift staat op jouw leven? Van God. Geef aan God wat van God is. Dus met andere woorden, hij kijkt die mensen aan en hij heeft ze niet voor niets huichelaars genoemd. Ik weet niet of ze nou echt met een dilemma waren gekomen. Ja, Matthäus die zegt dat de Farizeeën, die hadden kwaaie bedoelingen. Maar die Herodianen, weet ik het niet. Dus het kan best wel zijn dat ze met een echt dilemma waren gekomen. Zoals wij ook een echt dilemma hebben als het gaat om wel of niet vaccineren. We hebben een echt dilemma als het gaat over blijven wij diesel rijden of niet. Wij hebben een echt dilemma als we zeggen, doen wij nou recht aan de toeslagen slachtoffers of niet? We hebben een echt dilemma als het gaat om het milieu. Want het is natuurlijk geweldig dat opeens alle journaals over de hele wereld roepen dat zelfs Bolsonaro het kappen van het oerwoud wil stoppen. Ja, dat zal best. Maar gaan jullie dan 4 keer zoveel betalen voor je FSC-hout? Want dat komt daar wel vandaan. Dus jullie worden verwacht de komende tijd in plaats van 5 jaar 20 jaar te gaan doen met je meubels. Ja, spijt me geweldig, maar dat gaat het wel betekenen. En je kunt natuurlijk wel gaan roepen. Je kunt natuurlijk wel gaan roepen dat we in verband met de stikstofuitstoot, dat we inderdaad, en de woningbouw, dat moet allemaal doorgaan. Dus moeten er agrariërs hun bedrijf stoppen? Ja, dat snap ik wel. Maar gaan wij dan ook betalen voor het voedselpakket wat het daadwerkelijk kost? Een kennis van me, die is veehouder, die heeft 150, 160 melkkoeien. En die vertelt gewoon doodleuk tegen mij van ja, toen ik er 50 had, verdiende ik net zoveel als nu ik er 150 heb. Die verdient geen cent meer. Natuurlijk wil ik minderen, helemaal geen probleem. Ik zeg, ik wil best wel terug naar 50. Maar betalen jullie dan 2 keer zoveel voor de melk? Snap je? Dus we zitten echt wel met een dilemma. Op heel veel vlakken. Echt heel veel vlakken. En weet ik daar de oplossing voor? Nee, daar weet ik niet de oplossing voor. Maar als we net gaan doen als die Herodianen en die Farizeeën, dat we namelijk de wereld gaan opdelen in schijndilemma's, dan hebben we een probleem. En wat is nou een schijndilemma? Het is een schijndilemma om mensen tegen elkaar uit te spelen op bijvoorbeeld het gebied van milieu. Op het gebied van vaccinatie. Op het gebied van belasting betalen. Op het gebied van zorg bekostigen. Op het gebied van, als je mensen tegen elkaar gaat uitspelen. Ja, luister, jij klaagt over het feit dat de IC's nu worden bezet door mensen die corona hebben. Ja, en dan moeten anderen die moeten dan stoppen. Dan kan ik niet geopereerd worden. Dan ga je mensen tegen elkaar uitspelen. Je speelt een coronapatiënt uit tegen een hartpatiënt. Maar dat is het probleem niet. Het probleem is dat wij geen belasting willen betalen. Zoveel althans niet. Dat wij voldoende bedden hebben om iedereen te verzorgen. Dat is het probleem. Dus als je mensen tegen elkaar gaat uitspelen, zoals de Farizeeën en de Herodianen doen, dan weet je in ieder geval 1 ding zeker. Je dient de keizer. En dan moet ik even wat verder uitwerken. Want wat bedoel ik nou? Wat Jezus doet met die munt is aan de Farizeeën en Herodianen duidelijk maken dat ze bezig zijn met het dienen van de aarde. Van aardse macht en aardse dilemma's. Ze hechten zo ontzettend aan hun aardse bestaan dat ze daar een dilemma van maken. Hoe weet ik dat Jezus dat bedoelt? Omdat hij namelijk zegt, geef nou aan de keizer wat van de keizer is. Dus laat de aarde alsjeblieft aarde zijn. Zet daar je leven niet op. Haal daar elkaar niet mee onderuit. Maar geef aan God wat van God is. En wat is van God? Dat weten ze allemaal. Wij zijn beelddrager van God. Hij schiep ons naar zijn beeld. En we hebben dat als goede gereformeerden altijd geleerd. Je bent een beelddrager van God. Het was zelfs onze verantwoordelijkheid. Hoezo onze verantwoordelijkheid? Dat we goed met de aarde omgaan, dat we goed dit doen, dat we goed vaccineren. Of juist niet vaccineren, want anders ga ik zelf een probleem maken. Nee. Dat je op aarde laat zien dat de aarde niet het heil in zich bergt. Dat de aardse tijd niet jouw eigenlijke bestaan is. Maar dat je slechts passant bent op de aarde. Moet je nou niet goed zorgen voor de aarde? Tuurlijk moet je goed zorgen voor de aarde. Als jij te gast bent in een huis voor een paar weken, dan maak je er toch ook geen bende van, zodat degene die daarna komt alles moet gaan opruimen wat jij verknald hebt. Dat doe je niet. Dus je zorgt goed voor de aarde. Waarom? Omdat daarmee jouw ziel en zaligheid verbonden is? Nee, helemaal niet. Mijn ziel en zaligheid zit niet in wel of geen corona. Mijn ziel en zaligheid zit niet in wel of niet op de fiets. Mijn ziel en zaligheid zit niet in wel een beetje meer of niet een beetje meer belasting betalen. Mijn ziel en zaligheid zit niet in de vraag of Nederlanders voor de Nederlanders is en we minder melkkoeien moeten hebben zodat we meer huizen moeten bouwen. Daar zit mijn ziel en zaligheid niet. Dat zijn slechts tijdelijke vragen. Het antwoord wat je geeft, dat is veel belangrijker. Vraag jezelf af welk antwoord je geeft. Dien jij de keizer ermee? Je eigen portemonnee? Je eigen gemak? Je eigen vakantie? Je eigen veiligheid? Is dat wat jou drijft? Dan zegt Jezus tegen je, geef aan God wat van God is. En wie is van God? Ik zei het ook tegen de kinderen. Vanaf jouw doop staat de naam van God op jouw voorhoofd. Jij bent van God. Wat betekent dat nou praktisch? Nou, het grappige is, want ik ben bijna aan het eind van de preek. Het grappige is, hoe reageren nou die Farizeeën en die Herodianen? Vers 22. Toen ze dit hoorden, verwonderden zij zich en zij verlieten hem en gingen weg. En nog een keer. Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij verlieten hem en gingen weg. Een gemiste kans. Verwonderen in de Bijbel is openstaan voor wat God je geeft. Dat is nog iets anders als verbijsterd zijn. Of verbaasd zijn, dat is iets anders. Verbijsterd zijn, dan sta je helemaal niet open, dan ben je gewoon helemaal in awe. Dat. Maar verwonderen, dat is dat je ernaar kijkt en je denkt bij jezelf, wat is dit? Wat doen ze vervolgens? Zij verlieten hem en gingen weg. En dat zou je niet willen doen. Je zou heel dicht bij Jezus willen blijven, die denarii aan de keizer willen geven en aan Jezus willen vragen, leer ons. Leer ons omgaan met uw wereld, met onze wereld, met de keizer en met Jeruzalem. Met de toeslagen slachtoffers. Met, nou, vul het verder maar in. En waar leidt Jezus jou dan naartoe? Jezus leidt je naar het kruis op Golgotha. Kun je zeggen, wat betekent dat dan weer? Het kruis op Golgotha, dat wil zeggen dat Jezus je laat zien, jongens, het is niet op deze aarde. Als je je aardse leven geeft voor je vrienden, dan zul je je leven vinden. Hij stond op de derde dag. En dat is het antwoord op het dilemma van de Farizeeën en de Herodianen. Zoals Jezus het zo vaak heeft gedaan, probeer ik het ook een beetje te doen. Als mensen dan vragen van moeten we nou wel of moeten we nou niet vaccineren? Dan zeg ik altijd maar, heb God lief boven alles. En je naaste, omdat hij is als jij. En als mensen dan zeggen van ja, het is heel bijbels wat je zegt Peter, maar we kunnen er niks mee. En dan gaan ze weer weg. Ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Als ze blijven zitten, ja ik hoor ook een telefoon, maar ik zou niet weten van wie die is. Sorry? Wij worden erg... Nee, het is buiten de kerkzaal. Ik hoorde hem net ook al. Maar even afronden dus. Van op het moment dat iemand dus zo'n dilemma zet, zul je op de een of andere manier tegen elkaar moeten zeggen van heb God lief boven alles en je naaste, want hij is als jij. Kiest er iemand voor vaccinatie? Oké. Kiest iemand om het niet te doen? Oké. Wij gaan samen bidden, want ons leven is niet afhankelijk van wat er hier op aarde gebeurt, maar alleen van Christus, onze Heer. En als we ons leven geven aan de naaste, zullen we het vinden. En dat is onze dankbaarheid. Wij gaan samen zingen.